Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bouwerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020 471 4291. 020 471 4291.
Goedenavond, welkom bij Een Ander Perspectief, de maandelijkse uitzending van Imagine IC. Vandaag met Shanae Phoebus en Jessica Dikmoet. En het is de eerste uitzending van het nieuwe jaar en dan is het een goed gebruik om u een mooi, gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen. Ook van Sjoe overigens, die de beste wensen vanuit zijn vakantieadres naar u stuurt. Onze studiogasten vandaag zijn Shanae Phoebus, ik noemde haar net al, ook werkzaam bij Imagine IC. En vandaag de sidekick. Shanae, heb jij nog goede voornemens?
Goede voornemens, vooral gezond leven.
Gezond leven, ja. Ja. Ja, en we hebben leuke gasten vandaag in het programma. Onder andere Eileen Middel, kunstenaar, graffiti schrijver, ook wel bekend als Mick LaRock. En aan de telefoon, door het verschrikkelijke weer, verschrikkelijk, maar ook prachtige weer, want ik kan zo ontzettend genieten van die mooie plaatjes, hebben we Navari Prat, student culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Ze werkt in de kunst- en cultuursector in Zuidoost. En die horen we straks. Maar voordat we daaraan gaan beginnen en aan het thema van vandaag, dat gaat over het lichaam als erfgoed, hebben we eerst wat huishoudelijke mededelingen.
Ja, eigenlijk één huishoudelijke mededeling. Lieve luisteraars, zijn jullie al langs geweest bij onze tentoonstelling? Deze staat tot 28 februari 2026 en die heet I Am Grateful. Samengesteld door Nasma Al-Shutfa, sorry als ik het verkeerd zeg. En die bestaat uit een serie miniatuurwerken. Elk werk met een eigen verhaal. En het gaat dus over de asielzoekerscentrum, het leven daar, het gevoel wat dat oproept. En hoe men dat daar heeft ervaren. Ik zou zeggen, kom langs, het ziet er prachtig uit en het is heel erg informatief.
Ja, het is zeker prachtig om te zien. We gaan beginnen met het onderwerp van vandaag, het lichaam als erfgoed. En aan de telefoon hebben we, als het goed is, Shanae Phoebus. Shanae, hoor je ons? Nee, sorry.
Shanae.
Navari Prat, sorry. Navari Prat. Hoor je ons, Navari?
Hi Jessica, ja hoor, ik hoor jullie.
Ja, wat fijn dat, dat het toch gelukt is om in te bellen. Voordat we jou gaan introduceren, en dat vragen we altijd aan onze studiogasten of ze zichzelf door middel van een muzieknummertje willen introduceren. En jij hebt gekozen voor Indigenous Life van Fiji.
Klopt.
Ja.
Klopt.
Waarom?
Nou, eigenlijk heb ik het nummer gekozen naar aanleiding van het thema en was dit een van de eerste nummers die bij mij opkwam. Het zal later ook duidelijk worden waarom wanneer we verder spreken over het thema, maar het nummer gaat vooral over eigenlijk het herclaimen van je culturele roots. En specifiek in zijn nummer gaat het over herclaimen van culturele roots in de eilandengroep in Melanesië, Polynesië en Micronesië. Eigenlijk naar aanleiding van jarenlange, eeuwenlange kolonisatie die heeft plaatsgevonden. En dat is een thema wat ik heel interessant vind en waar ik graag meer over zou willen leren. En ook iets wat in me opkwam bij het thema. Dus daarom koos ik voor het nummer.
Oké, we gaan er even naar luisteren.
Ja.
Missionaries. community from my Samoan family. Imagine if we ever come together and we trace our roots all the way back to the Maori. Down to the Tokelau Islands, the Marquesas, and even down to Tahiti. I'm living the indigenous life. That's the life I live.
We zullen er straks wat meer over horen. Maar onze volgende gast is Eileen Middel. En ik zei het net al, Eileen, kunstenaar en graffiti schrijver, ofwel bekend als Mikla Rock. Nou, een vrouw die internationale naam en faam heeft. Eerste vrouwelijke graffiti schrijver, toch?
Ja en nee. Maar ik denk op Nederlandse grond wel de eerste die... internationaal ging en ik doe het al zo lang, maar er waren genoeg andere vrouwen.
Maar vast niet zo leuk als jij bent.
Jawel. Alleen ik ben gewoon, ik ben wat te fanatiek doorgegaan.
Ja. Heeft graffiti iets met tattoos? Past dat bij elkaar?
Ja, zeker. Het zijn twee subculturele vormen van beeldende creativiteit, beeldende uiting. En omdat ze subcultureel zijn, zitten er ook best wel wat gelijkheden binnen de subculturele normen, waarden, ongeschreven regels, cultuur. Het ligt heel erg parallel aan elkaar.
Je had ook een nummer uitgekozen, wat we zouden moeten afdraaien nu. Dat is niet gelukt, maar welk nummer was het?
Ik had gekozen Pete Rock en CL Smooth met Reminisce. Dat is een rapsong uit 1987, 88 denk ik, misschien ietsje later. Maar ik dacht Reminisce omdat het gaat dat bij elke tattoo die je draagt, die je aan iemand geeft, daar wordt meteen ook een herinnering voor altijd aan verbonden. En als we het hebben over erfgoed, denk ik dat in de song gaat het over de generaties binnen een familie. En ik denk dat in het tattoowezen, zeker als het gaat over traditionele vorm van tatoeëren in in volkeren. Al vanaf het oudsher worden gedaan als initiatierieten. Maar dat dus daar ook een bepaalde overlevering in zit van generatie op generatie op generatie.
Oké, dat nummer wordt het dus niet.
Ja, maar dat is niet erg.
Nee,
we hebben er niks aan doen.
Nee, Chanel heeft in plaats daarvan iets gekozen. Dat heet Wicked Games van Chris Isaac. Ik hoop dat je die ook mooi vindt.
Ik hoop het ook. Het is totaal anders, maar...
Nou, de tune die ik nu hoor is mijn gekozen song.
Ja.
Nou, geweldig, onze techniek Tyrone artist heeft het nummer toch gevonden, dus we gaan toch naar jouw nummer luisteren.
Or shall I say think back 22 years ago to keep it on track. The birth of a child on the 8th of October. My toast when my granddaddy came sober. Count all the fingers and the toes. Now I suppose your own little black boy grows. 18 years younger than my mama. But I really got beatings with the girl of trauma. In single parenthood there I stood. By the time she was 21 had another one. This one's a girl, let's name her Pam. Same father as the first but you don't give a damn. Irresponsible, plain not thinking. Papa said chill, but the brother keep winking. Still he won't down, you would tear out your hide. On your side while the baby make a slide. But mama got wise to the game. The youngest of five kids, hun, here it is. After 10 years without no spouse, mama's getting married in the house. Listen, positive over negative, for the woman a master. Mother queen's rising the chapter. Deja vu, tell you what I'm gonna do. When they reminisce over you, my God.
Mooi.
Nafari? Ja?
Heb jij een tattoo?
Ik heb een tattoo. Ik heb er nu nog één. Voor nu nog. maar ik heb er één, ja.
Kan je hem beschrijven?
Ja, het is een, hij zit op mijn bovenarm, eigenlijk de eerste, mijn hele bovenarm. En het is een schelp, een tritonschelp, met bloemen, hibiscusbloemen, palmbomen, palmbladeren moet ik eigenlijk zeggen. En dan onderaan de schelp staat een korte tekst. En dat is dus mijn hele bovenarm nu.
Wat staat er dan? Wat zegt de tekst?
De tekst staat Aini Ain en dan Nu Ewas. En dat staat eigenlijk 1 is 1. En dan de naam van het eiland waar mijn opa vandaan komt in de regionale taal.
En wanneer heb je de tattoo gezet? Hè? Dat, zo zeg je dat toch?
Ja, ik heb hem 2 jaar geleden gezet in mei. En dat weet ik precies, want ik had hem gezet met opzet net voor mijn eindexamen, VWO-eindexamen. En ik wilde hem specifiek voor mijn tentamen, omdat het de tweede keer was dat ik eindexamen deed. En ik had wat extra kracht nodig.
Omdat het de eerste keer niet gelukt was?
Nee, het was de eerste keer niet gelukt en het, ja, het was gewoon heel veel gedoe. En ik had gewoon het gevoel dat ik op een punt was gekomen dat ik iets wilde wat mij in mijn hoofd dan voor mij extra kracht zou geven. En als een soort reminder waarom ik het doe. En daarom heb ik de tattoo ook gezet.
En, heeft het geluk gebracht?
Het heeft goed uitgepakt, ja, want ik ben gelukkig geslaagd dit jaar. Dus het heeft gewerkt.
Oké. En je zegt nog maar 1, dus dat betekent dat je plannen hebt voor een vervolg.
Oh, zeker. Ik ben nog niet klaar, nee.
Oké, daar hebben we het straks misschien nog even over. Chanel, jij hebt ook tattoos.
Volgens mij heb ik er 12.
12?
Ja, 12 of 13 denk ik.
Ja, Chanel Phoebus is dat, hoort u nu, luisteraars. De sidekick van vandaag. Chanel, je bent ook werkzaam bij Imagine.
Ja.
En je vertelt nu net dat je zelf ook 12 tattoos hebt.
Ja.
Vertel, hoe is dat begonnen?
Ik vond het gewoon heel mooi en ik weet het, zeg maar, hier in Zuidoost had ik gewoon heel veel vriendinnen die iets vrijer waren opgevoed, en ouders die mochten net wat meer. Mijn moeder was heel erg anti, die heeft zelf ook geen tattoos en toen dacht ik vlak voor mijn 18e van ja, ik wil wel tattoos hebben, wat ga ik doen? En toen dacht ik, nou, als ik een soort religieus zinnetje eerst laat tatoeëren, dan gaat ze niet boos worden en dan heb ik het geopend. En dus toen heb ik God is my safe haven laten tatoeëren op mijn rechterarm. En zelfs inderdaad niet boos. En vanaf dat moment ging ik gewoon los. Maar kleine dingetjes. Gek genoeg, ik ben christelijk. Ook zo opgevoed. En ja, het mag eigenlijk niet. En dus ik heb altijd soort van gedacht, ik ga om de regels heen laten tatoeëren. Weet je, zijn redenen dat je niet mag tatoeëren. Je mag niet iemand herdenken met een tattoo, met onder andere een tatoeage. Of dit en dat. En dan gaan ze heel diep over in. Zo dacht ik, oké, nou dan ga ik niks doen wat per se een diepe betekenis heeft. Of is gelinkt aan een bestaand persoon of iemand die is overleden. Maar dan hou ik het oppervlakkig.
Maar voor jou betekenen ze wel wat, de 12 tattoos?
Ja, ja.
Of is het alleen maar mooi? Is het gewoon een soort sieraad?
Sommige hebben wel echt betekenis gehad. Ik heb bijvoorbeeld, ik ben ook heel impulsief, hè. En ik heb bijvoorbeeld op mijn rechterhand, op mijn vingers, mijn ex zijn naam toen getatoeëerd.
En dat is niet heel handig. Dat is dan weer binnen de, binnen de tattoo-wereld wordt dat niet gezien als iets heel verstandig. De enige naam, wij zeggen altijd, de enige naam die je wel kan tatoeëren is de naam van je
kind.
Want die gaat nooit bij je weg, maar je partner, dat weet je maar nooit.
Ja, en toch zou ik het nog een keer doen.
Want hoe belangrijk was het voor jou om...
Ik voel, zeg maar, op dat moment, ik had een ex die eigenlijk alles al had. Dus hij was bijna jarig en ik denk, ja, wat kan ik je geven? Hij geeft mij alles, wat kan ik doen? Nou, ik verras hem met een tattoo van zijn naam, dus met een handmerk op mijn lichaam. Het was toch een mooie Hebreeuwse naam, dus ik dacht, nou ja, prima. Ik heb toevallig, een paar weken terug, heb ik hem eindelijk laten bedekken met wat anders. Maar ik zal het zo nog een keer doen. Ik heb ook tattoos. Ik heb soort van culturele tattoos, maar het is niet van mijn cultuur. Maar toen ik jong was, dan stond ik daar niet zoveel bij stil. Ik heb ook Polynesische tattoos op mijn voet en op mijn hand. En het grappige is, die tattoos die worden daar gezet en dat moet dan een soort van een verhaal vertellen over wie jij bent, waar je goed in bent, waar je familie vandaan komt, whatever. En wij hebben gewoon iets gemaakt wat erop lijkt. En ik was laatst met mijn tatoeëren en ik zei van, oh, we moeten even weer eroverheen. Hij vergrijst alweer, ik heb het al 10 jaar niet laten verversen. En toen zei hij, ja, eigenlijk doe ik dit niet meer. Want het heeft zoveel betekenis voor bepaalde culturen. Het is ook niet onze cultuur. We weten eigenlijk niet eens wat we precies hebben getatoeëerd. Dus hij gaat hem nog wel opnieuw doen. Maar het is wel zoiets waarbij ik dacht van, ik heb wel iemands cultuur, zeg maar, zomaar zonder nadenken op mijn lichaam gezet.
Toegeëigend. Maar daar hebben we het straks nog even over. Dus laten we dat eventjes parkeren. Maar ik vind dat wel zeker een heel belangrijk aspect hiervan. Als we het toch hebben over tattoos en dat je vindt dat het cultureel erfgoed is. Iets wat je overdraagt, meeneemt en hoe je daar vervolgens mee omgaat. Maar eerst het persoonlijke verhaal, want we weten nu van jou welke tattoos we hebben. We weten van Nafari, weten we het ook. En nu ben ik ook heel erg benieuwd naar Aileen. Heb jij ook tattoos?
Jazeker. Ik zit niet helemaal vol hoor. Ik ben heel kieskeurig met mijn tattoos. Ik ben eigenlijk voor iemand die tattoos heel leuk vindt, ben ik eigenlijk heel weinig, zeg maar heel bescheiden getatoeëerd. Maar ik draag vooral hele grote kleurrijke neo-Japanse en neo-American traditional tatoeages. Dus wij zeggen altijd bold will hold. Dus aan mijn lijf geen gepriegel en kleine details, maar gewoon stevige lijnen, goede kleuren. Ik ben de tel een beetje kwijt. Maar mijn eerste was net als wat jij zei. Gewoon, voor mij was het de viering dat ik mijn wat onze inbelgast zei. Voor mij was het een viering dat ik mijn schooldiploma, mijn VWO had gehaald. En mijn vader die was heel streng. Hij was een hele lieve vader, maar hij was streng op het gebied van tattoos. Het was heel duidelijk dat zolang ik thuis woonde, dat ik niet met een tattoo thuis kon komen. Maar, en dat had ook een reden, die heeft hij me later ook uitgelegd. Maar ik wist dus gewoon toen ik uit huis ging en ik had mijn school gehaald van nu ga ik los. En dat plaatje had ik al vanaf mijn 12e in mijn schoolagenda overgeplakt van jaar op jaar op jaar. Omdat ik op mijn 12e al wist dat ik getatoeëerd wilde worden.
Wow. Ja. Maar hoe ontstaat die fascinatie eigenlijk? Hoe gaat dat? Want ik heb het namelijk helemaal niet gehad. Ik heb trouwens, dat is een grapje hoor, ook een tattoo. En dat is hier, je ziet een blauwe stip hè, op mijn arm. Maar het is het overblijfsel van een ruzie met mijn zusje en ik. Ze had een balpen en toen stak ze me met die balpen. Stak ze me in mijn arm. En de inkt is toen onder mijn huid gelopen. Dus ik heb ook vanaf mijn 10e geloof ik of zoiets, heb ik dus ook een soort stip. Wat lijkt op een tattoo, maar geen tattoo is, maar toegebracht is door, zal ze niet leuk vinden als ze dat nu hoort, toegebracht is door mijn zusje, omdat ze zo ontzettend boos was op dat moment.
Ja, maar toen waren jullie kinderen en nu ben je volwassen en moet je het gewoon positief zien. Ja. En je draagt gewoon je zus echt gewoon voor altijd bij je.
Ja,
onlosmakelijk.
Zo zie ik het ook en het is natuurlijk ook iets van, wat me wel herinnert aan mijn jeugd.
Ja.
Dus op die, dat heeft toch wel iets van betekenis ook. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Waarom tatoeëren mensen zich?
Het is echt iets wat al helemaal teruggaat naar de oertijd. Naar de tijd van de mammoetjagers. Bijvoorbeeld er in Oostenrijk werd een door het ijs gemummificeerde man gevonden. En hij leefde ongeveer 5000 jaar voor Christus. En ook die had al op zijn gewrichten getatoeëerde streepjes. En ik baal een beetje, want ik had een boek klaargelegd waarin een foto daarvan zit en nog meer foto's, zodat ik het verhaal een beetje kan beschrijven over tattoos als erfgoed. Maar de ijsmummie werd Ötzi genoemd. En Ötzi droeg dus op bepaalde plekken tatoeages, streepjes. En de doktoren, door autopsie te doen of te checken, kwamen ze erachter dat hij last had van bepaalde vormen van artrose. En precies op die plekken waar hij getatoeëerd was. Dus waarschijnlijk waren dat medische of tatoeages met een medische helende betekenis. Maar in de tijd van, ja, in de tijd van de kolonisatie, dat de West-Europeanen over de grote oceanen voeren om de wereld te claimen. Maar daar werd ook al door, bijvoorbeeld was het, oh, ik ben zo slecht met namen, maar er was een schrijver die meevoer met de zeevaart. En die beschrijft in zijn boek van dat er geen enkele cultuur is in die periode. En dan hebben we het over de 18e eeuw, 19e eeuw. Dat er geen enkel volk op de wereld is die geen tatoeagecultuur heeft.
Ja, maar wat is dat dan? Waar komt die behoefte vandaan? Wat is de functie van het, ja, het lichaam gebruiken om daar iets blijvends op aan te brengen?
Vanuit de tribale volkeren gezien werd een tattoo jou pas toegekend, bijvoorbeeld naar volwassenschap toe. Mm-hmm. Bij de Samoans was bijvoorbeeld een ongetatoeëerde man, die werd niet als volwassen beschouwd. Die kreeg geen belangrijke posities binnen de sociale structuur van het volk. Dat kreeg je pas als je getatoeëerd werd. En voor heel veel, maar kijk ook naar bijvoorbeeld in Afrika, waar scarification een part is van het opgroeien. Ja, ja. Het hoort bij de rite of passage. De overgangsrituelen van jeugd naar volwassenschap. Maar er werd ook je, net wat jij al vertelde, dat ook het verhaal van je leven of het verhaal van je familie in een tatoeage kon worden vastgelegd. De rang waarmee je werd geboren. Werd je geboren in royalty of werd je geboren in een andere hoek van je samenleving. En dat kon worden afgelezen aan de tattoos die je droeg. Of die er gemaakt werden. Maar het heeft ook te maken met het overwinnen van angst. Het is lichamelijke autonomie. Maar bijvoorbeeld het overwinnen van angst. In Thailand heb je, en Cambodja, heb je dat is een tattoovorm, dat heet Sakyant. Wordt gegeven, wordt aangebracht door boeddhistische monniken aan de strijders die ten strijd gaan trekken. Of dat nou in een veldslag is, of anno nu in een Muay Thai fight, in de ring. Maar de strijder krijgt een tatoeage, die wordt met de hand ingetikt. En tijdens het tatoeëren prevelen de monniken, en die moeten daar ook voor zijn ingewijd. Dat mogen niet alle monniken, dat is heel speciaal. Maar die prevelen mystieke spreuken die de krijger kracht geven. En tot zover ik het heb gezien werkt dat. Maar zo'n spreuk kan dan ook, zo'n kracht kan ook weer doorbroken worden door bijvoorbeeld het drinken van alcohol. Dus behalve de traditie van familie, rangstand, maar heeft het dus ook, kan het ook op een mystieke wijze een betekenis hebben.
Ja, wat ik me kan herinneren, dus van deze moderne tijd. Wat ik me daar dan van kan herinneren, is dat mensen, zeevaarders, dus mensen die op zee voeren, criminelen en dames van lichte zeden, die hadden dat. Dus op een gegeven moment was het in onze samenleving, tenminste die samenleving die ik dan een paar jaren geleden heb meegemaakt, was het een samenleving waarin het not done was om je te tatoeëren.
Ja, klopt. Dat is ook de reden waarom ik net zei van mijn vader was er heel streng op. Hij werkte in de medische wereld, in het ziekenhuis. En hij wist dat getatoeëerde mensen konden door bloedoverdraagbare ziektes met zich brengen. Denk aan hepatitis of syfilis of iets dergelijks. En in het verleden, in vroegere moderne generaties, werd er ook niet hygiënisch getatoeëerd. men wist gewoon nog niet zoveel van de overdraagbaarheid van bepaalde ziektes en virussen, bacteriën. En dat is toen natuurlijk, was dat een ding.
Ja, maar waarom kwam het juist in die laag terecht?
Dat heeft te maken met de zeevaart en ook weer met het koloniale verleden. De Engelsen, de Nederlanders, Spanjaarden, iedereen voer maar alle kanten van de wereld op. Maar die zeemannen, die kwamen terug, die kwamen natuurlijk in wat destijds voor Europeanen hele exotische orde waren. Maar daar kwamen ze in contact met bijvoorbeeld Polynesische volkeren, Afrikaanse volkeren. En die zeemannen die kwamen dus met een exotische tatoeage terug. Nou, en waar komen zeemannen terecht? In de haven. En in de haven, daar heb je de kroegen. En traditioneel zat ook een tatoeëerder in het verleden in de haven ergens achter in een kroeg te tatoeëren. En wat vind je ook in de haven? Want die zeemannen die willen ook natuurlijk even van bil met elkaar. Dus daar zaten ook de prostituees. Ja. Dus ik denk dat
er ontstond, zeg maar, aan die haven ontstond er een wereldje.
Ja. Ja. Maar ik denk niet.
Maar het was heel hardnekkig. Hè? Het was heel hardnekkig. Dat is op een gegeven moment toch doorbroken. Door de tijd.
Door de tijd, maar dus ook door de ontwikkeling van de tattoo-technieken en de erkenning dat er hygiënisch moet gewerkt worden. Maar ja, het is uiteindelijk gewoon gaan horen bij de hedendaagse populaire cultuur.
Maar weet je, kan jij het moment nog herinneren dat dat er die omslag plaatsvond? Dat het vanuit die, zeg maar, dat randgebiedje, dat het ook populairder werd. En dat eigenlijk, want nu is het echt een beetje raar als je geen tattoo hebt, toch? Ik bedoel, ik word echt als heel raar gezien.
Het is commercieel en modieus geworden.
Ja, het is gewoon nu mainstream geworden. Ik denk dat je daarvoor terug moet gaan aan het einde van de, of begin van de jaren 90. Er ontstaan magazines gemaakt door voor tatoeëerders met de mooiste foto's erin. Er komen tattoo conventions waar tatoeëerders of tattoo artiesten uit de hele wereld met hun modellen komen.
Het wordt ook meer erkend als kunstvorm misschien.
Ja, vanuit die subcultuur ontstaat er een subculturele kunstvorm, mm-hmm, waar de kunstenaars elkaar opzoeken, waar ook kennis wordt gedeeld. En wat ik al zei, er wordt speciale media ontwikkeld en daarmee gaat het uit de limelight en komt het meer, je kon die tattoobladen, kon je gewoon bij de tijdschriftenwinkel kopen. En zo werd het wat meer naar het gewone publiek gebracht. Maar kijk, ik ben geen tattoo-historicus. Daarvoor moet je bij Henk Schiefmacher zijn, de Nederlandse tattoo-koning. Die kan, en die weet echt alles hiervan. Ik kan alleen maar snippets vertellen. Dat moet ik er echt bij zeggen.
Maar er is dus, het lichaam is dus gekozen als middel om dat op vast te leggen. Maar daar hebben we het vandaag ook over, toch? Het lichaam, mm-hmm, als erfgoed. Er is op een gegeven moment, is dus het lichaam misschien niet ontdekt, maar zag men het lichaam wel als iets wat, ja, misschien onvergankelijk was, of iets wat door de tijd heen makkelijker meegedragen wordt. Het lichaam kreeg volgens mij een bepaalde functie waardoor je het op het lichaam zette, de tattoos.
Ja.
Want waarom op het lichaam? Waarom kies je het lichaam?
Je draagt het lichaam met je mee.
En met jou,
en met jou dragen de groep waarin jij functioneert, dragen die tattoos ook.
Ja.
En dat kan je terugbrengen naar inderdaad die klassieke tijden. Maar je kan het ook terugbrengen naar nu. Want er zijn zoveel verschillende vormen en stijlen in tatoeëren. Maar je ziet dat bepaalde groepen mensen eerder kiezen voor een bepaalde stijl in tatoeëren. Denk maar aan voetballers op het voetbalveld. Die dragen bijna allemaal black and grey. Hoe moet ik black and grey omschrijven? Dan moet je denken aan die mooie schaduwvrouwengezichten, biddende handen, een rozenkrans, een straal, weet je, een engel met mooie vleugels. Maar dan alles gewoon in letterlijk zwart en grijs. Met de huid als de witte deel, als je in witte huid geboren bent. Maar dat is ook bij de mensen die een donkere huid hebben, is ook die stijl heel populair, omdat door de donkere pigment in je huid kleur gewoon niet zo goed zichtbaar is. Maar goed, daarnet had jij het al over Polynesische tattoos. Dat is ook weer een bepaalde smaak binnen tattoos. Ja, aan de ene kant is dat cultural appropriation. Maar ik vind wel, je mag dragen wat je mooi vindt. We wonen hier in het Westen. Mensen die uit de Polynesische culturen komen, die weten dat wij gewoon allemaal echt niks weten wat dat betreft. Tenzij je er diep induikt.
Dus er is niks mis meer dat je hun culturele erfenis op jouw lichaam tatoeëert. Dus dat noemen wij toe-eigenen.
Ja, het is toe-eigenen, maar ik vind dat je dat heel diep gaat als je zegt dat is toe-eigenen. Ik draag ook mijn haar in vlechten. En mag ik dat niet, omdat ik in een witte huid ben geboren? Ik heb alles erover gelezen. Ik weet waarom ik het draag. Ik kom ook uit een multiculturele samenleving hier in de Bijlmer. Ik vind dat ik dat gewoon mag dragen. Ik vind dat mooi. En als ik een Polynesische tattoo mooi vind, vind ik ook dat ik dat mag dragen. Maar wel met respect naar het feit, weet je, dat je dan zegt van, nou, ik weet er niet zoveel van af, maar ik vind het prachtig. Ik heb ik ken jongens die met de Surinaamse roots, die dragen Polynesisch bij mij in de gym. En daar, ja, ik bedoel, je kan het zo diep of zo ondiep zoeken als je wil.
Nafari,
ja.
Hoor je wat Aileen zegt?
Ja, ik vind het inderdaad ook een moeilijke discussie. En ik denk inderdaad dat een groot deel om als dit in je onderzoek doen. Naar wat je zegt en waar het vandaan komt. En aan het einde van de dag kan je natuurlijk niet voor een hele groep bepalen wat iemand wel mag doen en wat iemand niet mag doen. Dus dat soort discussies zijn sowieso lastig. Ik persoonlijk zelf zou het niet zo snel doen.
Niet? Je zou het niet doen, waarom niet?
Ja, ik vind voor mij gewoon niet dat ik daar... Ja, ik vind niet dat ik daar recht op heb in die zin. Tenzij er zijn ook verhalen, ik ken ook mensen die bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland zijn geweest en die daar, ik zeg maar wat, een campagne hebben gedaan om de lokale gemeenschap te helpen en die dan als geschenk een tattoo hebben ontvangen. Dat vind ik natuurlijk een ander verhaal dan iemand die het hier zet door iemand die eigenlijk inderdaad de gewoon noppes afdeed van wat iets betekent. Ik vind dat verschillende contexten.
Maar Aileen zegt, als je iets mooi vindt, wat is er dan mis mee om dat dan ook mee te dragen?
Ik ben het eens met hun allebei, want ik zou het nu niet zomaar zetten zonder dat ik mijn onderzoek daarna heb gedaan. Nu snap ik ook, zeg maar, van wat voor waarde bepaalde dingen hebben voor bepaalde culturen. Maar toen de tijd, mijn tatoeëerder en ik stonden, we vonden het gewoon echt heel mooi. Dus we hebben het niet met slechte intentie of van, nou, scheid aan de cultuur. Dus ik vind dat ze ongeveer allebei een beetje gelijk hebben. Het is misschien een raar voorbeeld dit, maar bijvoorbeeld als we bijvoorbeeld in onze Surinaamse cultuur, weet je. Ik zou niet zomaar mijn Nederlandse vriendin bijvoorbeeld naar een bonnevrouw of een bonnoman sturen. Nee. Omdat ik denk van, schat, er liggen bepaalde lagen in deze cultuur. Ik weet niet of het voor jou wat... Je gaat iemand niet zomaar, maar het is meer om uit bescherming. Op dezelfde manier denk ik, ja, dit mijn Polynesische tattoos op mijn voet en mijn hand. Ja, ik heb geen idee wat voor verhaallijntjes ik op mijn lichaam heb gezet. En ik weet ook niet of ik iemand daarmee beledig.
Dus je weet ook niet precies wat je op je...
We hebben gekeken naar de stijl. We hebben vormen ik heb vormen uitgekozen die ik mooi vond. Mm. Letterlijk. Ik heb het toen op mijn hand eerst. En toen zei ik, nou, dat wil ik ook op mijn voet. Het past erbij. Ik vind het mooi. Maar het hoort nu pas door de onderzoek naar. Het hoort gewoon. Ze doen echt onderzoek aan je levenslijnen onderzoeken. Alles zit erin. En dat heb ik dus. Ja.
Niet. Ja, maar dat kan jou ook niet kwalijk genomen worden. En ik denk dat als jij als iemand zonder Polynesische roots kiest voor een Polynesische tattoo of voor een tattoo uit een andere cultuur, bijvoorbeeld die Sakyant die ik zei, ik ken genoeg mensen uit het West-Europa die gewoon dragen omdat ze het mooi vinden of omdat ze vechter zijn en omdat het hoort bij die cultuur. En dat het ook iets is waar je, daar zit zo'n mooie cultuur aan die hele tatoeage traditie vast, dat je daar ook deel van wilt uitmaken. En dat je juist door dus een tattoo te nemen die niet bij jouw eigen traditionele tattoo cultuur past, dat je daarmee eigenlijk ook wel een soort tribute, een soort eer geeft aan, of respect geeft aan de cultuur waar die tattoo uitkomt. Ik denk dat je het ook op die manier kan zien. Maar het is gewoon heel triest als we het hebben over dat erfgoed. En dan ook weer terug naar Polynesische volkeren. Maar ook in Afrika, ook in Zuid-Amerika. Dat toen in de tijd van in de koloniale tijd. En dat alles maar werd, weet je, dat het christendom werd uit, en ik geen slecht woord over het christendom, zeg maar als religie, maar door het christendom en de missionarissen die kwamen naar al die verre werelddelen, en die bepaalden ineens voor de gekoloniseerde volkeren dat hun traditionele cultuur, ja, dat was heidens en dat mocht niet. En die waren getatoeëerd en dat was duivels en duister. En dat moest allemaal uitgewist worden. Dus hele Polynesische, heel veel volkeren zijn hun daardoor heel veel erfgoed kwijtgeraakt. Dat is vergeten, want het waren ook volkeren die geen schriftelijke overlevering hadden. Waar alles mondeling werd overleverd van generatie op generatie. Die zijn gewoon heel veel van hun beeldtaal in het tatoeëren zijn ze kwijt. En hebben ze met moeite nog weer een beetje weten op te bouwen. Denk aan de Maori's, die daar ook echt heel duidelijk over zijn. Zo van, ja, het is ons ontnomen. Ja. Ja, en ik vind dat zelf ook echt gewoon heel kwalijk geweest van het missiewerk. Dat gewoon dat soort dingen. Wat is er heidens? Omdat iemand iets anders gelooft, omdat het niet christelijk is en niet met met het heilige geschrift.
Ja, omdat het lichaam als heilig werd gezien. Ja, het lichaam werd als heilig gezien. Dus daar moest je daar moest je van afblijven.
Ja. Maar dat de missionarissen meenden het recht te hebben om dat aan andere mensen maar op te mogen leggen. Mm-hmm. Ja, ik vind dat heel kwalijk. En dat ik denk dat daarin, ja, daar zit gewoon wat dat betreft heel veel pijn in tatoeëren als erfgoed.
Maar tatoeëren is nu heel erg in de mode. Kan je dat zo zeggen?
Ja.
Ja. Hoe komt dat? Is dat een uiting van vrijheid? Of is het een nieuwe vorm van kijken naar schoonheid, kijken naar je eigen lichaam? Wat gebeurt er? Wat is dat? Wat we zien? Dat die tatoeages zo toenemen?
Ik denk voor mij dan, het was een beetje rebels toen ik ermee begon. Hè. Ik mocht niet, dus ik wil het extra.
Ja, ja.
En dan denk ik dat van het rebels kun je overgaan naar vrijheid. Plus, ik denk ook wel, zeg maar, hoe ik naar andere mensen kijk met tatoeages. Het is een soort van, niet een badge of honor, maar het vertelt, zonder dat ik je verhaal weet, vertelt het mij wel van, nou, ik vind het bijvoorbeeld al een interessant persoon.
Aan de tatoeage kan je zien of
buiten
iemand
de tatoeage
is,
mag ook gewoon een beetje, gewoon het zetten van een tatoeage. Het is toch wel met de naald in je huid. Sommige plekken super pijnlijk. Sommige mensen hebben gigantische werken op hun armen, op hun rug, op hun benen. Nou, dan ben je wel een bikkel. Dus voor mij, ik vind het iets prachtigs om te zien. Verschillende, maar ja.
En Davari, hoe zie jij dat? Wat is dat, dat het nu zo toeneemt? Wat wil men communiceren?
Hetzelfde inderdaad. Dus bij anderen zien, tenminste dat was voor mij het geval dan. Beide ouders van mij, allebei mijn ouders hebben tattoos. Mijn vader zit er praktisch gewoon onder. Dus ik wist ook al vanaf kind, ik wil gewoon een tattoo laten, want mijn vader die heeft ook tattoos. Dus daar begon het voor mij. En ook inderdaad dat ik om me heen merk ook gewoon het zien bij anderen als dat hoe iets, is al iets tofs. Dus kan dat automatisch
het heeft iets met eigenzinnigheid te maken.
Ja.
En met vrijheid.
Dus een bepaalde expressie.
Ja, met vrijheid. Dus ik kies natuurlijk zelf ervoor om inderdaad te zijn naalden. Het is niet niks. Het is niet dat je niks voelt of zo, dat het op je wordt geplakt. Dat je zelf die keuze kan maken. Zelf helemaal creatief kan zijn in hoe je dat doet.
Want jouw ouders hebben toen ook wel gezegd aan jou van, weet je het wel zeker dat je dit wil?
Oh ja, zeker.
Dus ondanks dat zij het zelf hadden, hadden ze toch iets van, ja, van, denk ja, even na, wil je dit echt wel?
Want... Tuurlijk, het is permanent. Dus ik wist al heel erg lang, en mijn ouders wisten ook al heel erg lang dat ik er één wilde. En ik dacht voor mijn 18e één te zetten. En toen was het nou leuk, 18, maar we willen alsnog dat je er gewoon een jaar over nadenkt. En dat heb ik ook gedaan, dat heb ik ook moeten doen. Wat dat betreft had ik wel kunnen zeggen, nou, ik ben 18, ik doe wat ik wil. Niet in dit huis, niet onder dit dak. Maar
herkenbaar.
Dus ik heb er gewoon nog een jaar over na moeten denken. En uiteindelijk ben ik ook wel blij dat ik dat heb gedaan. Want in het proces van het design heb ik het design waarschijnlijk echt 5-6 keer aangepast. Tot op de dag zelf van het zetten dat ik het nog heb aangepast. En als ik nu kijk naar wat ik in de eerste instantie wou, ben ik ook blij dat ik heb gewacht in die tijd.
En heb je het gevoel dat het nu sociaal gewaardeerd wordt? Of wordt er toch nog steeds op neergekeken?
Ik denk dat het ervan afhangt wie je het vraagt. Ik bedoel, bij mij en mijn familie zijn er heel veel mensen met tattoos. Maar er zijn ook heel veel mensen die hartstikke christelijk zijn. En het is niet dat ze het accepteren. Het is eerder dat ze er een oogje voor dichtknijpen. En inderdaad, wat Sinead ook al eerder zei, gewoon... om de regels buigen om het af te kunnen zetten. Dus ik denk dat het er volledig van afhangt in wat voor welke kring je omgeeft en met welke mensen je omgeeft, maar ook dat tattoos bij veel banen nog steeds niet acceptabel zijn, net als piercings bijvoorbeeld, omdat het gewoon wordt gezien als onprofessioneel, omdat het slechte associaties heeft. Dus het hangt er echt compleet van af. Maar ik denk wel dat het inderdaad sociaal steeds meer geaccepteerd wordt.
Veel meer.
Het wordt wel geaccepteerd. Maar het moet wel zodanig dat je het ook kan bedekken natuurlijk. Want het te veel zichtbaarheid kan ook bijvoorbeeld carrièrekansen ook in de weg staan.
Gezichtstatoeages, tatoeages op je handen, tatoeages in je nek. Die zijn eigenlijk, ja, gewoon standaard wordt dat niet meteen geaccepteerd. Ik denk wel dat we nu met de complete acceptatie van tattoos, dat ook nektatoeages langzaam maar zeker, ja, je ziet ze wel, maar dat het wat makkelijker wordt geaccepteerd, maar niet in alle beroepen.
Nee, zeker niet.
En gezichtstatoeages al helemaal niet. Maar ja, ik ben kunstenaar en in mijn kringen draagt iedereen tatoeages. Ik ken heel veel tattooartiesten. Heel veel mensen die ik ken hebben ook nek- en handtatoeages. Voor mij is het eigenlijk, en in mijn subcultuur is het eigenlijk gewoon heel normaal. Wij denken er niet eens over na dat het raar of anders is. Het is
en als je nou in die groep geen tattoos hebt, hoe wordt er dan naar je gekeken?
Ook, ja, maar iedereen mag het voor zichzelf. Nee, het maakt niet uit. Je mag het voor jezelf weten. Je mag zelf weten, draag je het in je nek of op je voet of wil je het kunnen bedekken.
We hebben een beller.
We hebben een beller. Hey. Ja, eventjes dit afmaken.
Ja. En, maar nee, nou ben ik ook even niet meer wat ik wil zeggen.
Ik ga even naar de beller luisteren. Goedenavond, u bent in de uitzending.
Ja, goedenavond, met mij Lodi. Ik was in Kirsten, maar ik zet dat uit gewoon voor de bodem. Want ik geloof niet in een christendom. Weet u dat?
Nee, maar wat vindt u van tattoos dan?
Het is mode, gewoon mode. Je doet het gewoon voor de mode.
Voor de mode.
Voor de mode. Heeft u zelf ook tattoos?
Ja, zeker. Ik geloof niet in christendom. Maar christendom...
Oké, hartstikke fijn. Bedankt voor het bellen.
Oké.
Ja, dag. Ja, dus het schoonheid. De schoonheid daarvan hoor je vaak. Dat het toch een soort extra sieraad is wat je met je meedraagt.
Ja, zo kan je het zien als een sieraad. Maar ook als een soort, net wat jij zei, een soort medaille die je stapt over een bepaalde grens van jezelf heen. Je wordt ook heel blij. Het geeft een kick als hij klaar is. Ik bedoel, je lijdt pijn. En dan als hij klaar is en je bent tevreden over, hij is mooi. En je deelt iets met je tattoo artist. Omdat hij letterlijk in je persoonlijke space zit. Met een naald in je lichaam. Dus het is ook nog iets bijna spiritueels wat je met elkaar deelt samen. Je zit in elkaar. Ja, het is heel, ja, het heeft met energie. Het uitwisselen van energie te maken. Elke tattoo levert dus ook een leuke herinnering op. Als je een leuke tattoo artist hebt. Van, oh ja, weet je nog dat we toen en toen die en die tattoo zetten. Het is onderdeel van een heel sociaal netwerk bij ons. Je kan het zien als, ik ken mensen die echt tattoos verzamelen. Die naar bepaalde tattoo artists gaan of sparen om bij een bepaalde tattooartiest kunnen gaan. En dan wachten tot die naar Amsterdam komt, naar de tattooconventie. Of ze gaan zelf naar Londen, naar een tattooconventie, omdat die tattooartiest daar is. Dan moet je het gewoon, dan kan je het vergelijken met iemand die schilderijen verzamelt. Maar dan, ja, op je lichaam.
Op je lichaam, ja. Navari, wat zei je?
Oh, ik zei niks, maar inderdaad, het is ook gewoon, deels ook gewoon mode. En ik vind dat helemaal prima. Of wat Sinead ook al eerder zei, als ik iemand zie met tattoos, is gewoon een gesprek starten. Ja. Waarom heb jij tattoos? Waarom heb je dat design? Ja.
Oké. Maar wat is dan het erfgoed? Want we hebben het over het lichaam als erfgoed. En op het lichaam heb je natuurlijk nu de tattoos die je met je meedraagt. Wat maakt het erfgoed? Wat is dat? Ja.
Voor mij dan, ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk, maar voor mij persoonlijk, ik heb natuurlijk de tattoo die ik heb gekozen met een reden. En dat gaat dan vooral over mijn familie en mijn culturele achtergrond. En eigenlijk met het zetten van de tattoo is het ook een soort van zoeken naar identiteit of eigenlijk onderzoek doen naar je eigen culturele achtergrond. En dat inderdaad een soort van voor jezelf vastleggen op je lichaam. Dus in die zin is het inderdaad cultureel erfgoed voor mij. Maar dat zal voor iedereen anders zijn. Ik weet niet of iemand die een Hamburg tatoeëert, dat zet met de intentie om het cultureel erfgoed te laten zijn.
Maar is iets wat jij op je eigen lichaam draagt, is dat dan ook tegelijkertijd cultureel erfgoed? Kijk, erfgoed is natuurlijk iets van ons allemaal, toch? Wat je in ieder geval met een bepaalde groep mensen deelt.
Mm-hmm. Ik denk dat cultureel erfgoed is sowieso heel breed. In eerste instantie denk je dan natuurlijk aan het voor de hand liggende Surinaamse cultuur, Thaise cultuur. Maar ook wat Aileen ook al eerder zei, er zijn genoeg subculturen die hun eigen ideeën, normen en waarden hebben. En dat vastleggen op hun eigen symbolische manier. Dus in die zin zijn dat dus inderdaad cultureel erfgoed. En kan dat dus ook overgedragen worden door een bepaalde relatie die er ontstaat of wordt ontstaat dus bijvoorbeeld tatoeëerde en de persoon die getatoeëerd wordt, maar ook op ouder, op kinderen. Dus in die zin is het inderdaad gerelateerd aan cultureel erfgoed of kan je het inderdaad zien als cultureel erfgoed.
Aileen?
Voor mij zit het erfgoed vooral in het hele pakket. De tattoo shop, de codes binnen het tatoeëren. Bijvoorbeeld, ja, dat is inmiddels ook allemaal wat uitgeveed, maar toen ik mijn tattoo apprenticeship deed, dus echt in de shop, werden mij gewoon die codes heel duidelijk geleerd. Van je leert het van een tattoo meester. En je gaat pas tatoeëren op het moment dat jouw tattoo-leermeester gewoon zegt van nu ben je er klaar voor. Daarvoor moet je heel veel doen voordat je zover bent. En er was een tijd dat alleen op die manier jouw jij ook werd geaccepteerd binnen die groep van tatoeëerders. Als jij gewoon via de klassieke manier had leren tatoeëren. Dus gewoon echt gewoon beginnen bij zwabberen in de shop. En daarna mag je op een gegeven moment mag je een keertje meekijken. En daarna moet je een keer moet je gaan tekenen. En op een gegeven moment krijg je een weet je, als je goed je best doet, krijg je een tattoo-machine in je handen gedouwd. En dan mag je die mee naar huis nemen. Dan moet je op varkenshuid gaan leren tatoeëren. En in een sinaasappelschil, in een bananenschil. En als je jouw tattoo-leermeester dan vindt dat je dat goed genoeg hebt gedaan, dat je redelijk bent ontwikkeld, dan op een gegeven moment mag je je eerste tattoo onder het goedkeurend oog van jouw leermeester uitvoeren. Maar dat is de traditionele manier. En daar zit heel veel, daar zitten allemaal erfgoedcomponenten in. Dat is echt bijna een soort een feestje wordt het. En doordat dat nu via internet tattoo materialen gewoon te bestellen zijn, wat vroeger absoluut niet kon. Je moest echt met een ik kon bijvoorbeeld mijn eerste tattoo materialen alleen maar kopen omdat mijn tattoo leermeester aan de tattoo shop had aangegeven dat ik bij ze mocht gaan kopen. Dus voor mij is dat het erfgoed. Gewoon, er zit gewoon heel veel cultuur in. Maar dat is ook allemaal nu doordat het zo mode is. En internet is er. Er zijn materialen shops waar je gewoon, waar iedereen zijn spullen kan halen. Zonder dat je hoeft te laten zien dat je een tatoeëerder bent. Ja, dat is, het is allemaal wat verwaterd, maar Ik heb hoe ik het heb geleerd heel hoog in het vaandel. Ik vind ook, het is voor iedereen anders.
Maar je hebt het op de klassieke manier geleerd.
Ja, klassieke manier.
Ja. Chené.
Ik sluit me eigenlijk aan bij Annie.
Ja, je ziet het ook zo.
Ja.
Dat hele pakket. Dat is hoort bij dat erfgoed.
Ja.
En we hadden destijds het Amsterdam Tattoo Museum van Henk Schiefmacher. Waarin heel veel van...
Nou, niet van Henk Schiefmacher. Henk Schiefmacher was daar in betrokken. Dat was van Jeannette Serret.
Klopt.
Ja, en die is trouwens net overleden. Dat is heel erg verdrietig.
Oh, dat spijt me om te horen.
Ja, Jeannette. Dat was een prachtig museum.
Ja. Prachtig.
Dat heeft ze met mensen opgezet die allemaal in die vergeten bakjes van het arbeidsbureau zaten. Want het was iemand die met mensen die weinig kansen hadden aan de slag ging. Ja. En ze heeft met die mensen, waar niemand wat in zag, heeft zij dat tattoo museum mee opgezet. En het was, je hebt het gezien, maar je kent het. Het was een fantastisch museum.
En elk deel van, alle onderdelen van dat tattoo erfgoed kon je in dat museum, daar kon je over lezen, je zag, je kon het bijna aanraken, ja. Je kon ergens in een Polynesische tattoo cabine kon je klimmen, niet om getatoeëerd te worden, maar gewoon voor het gevoel. Ja. Maar het was echt heel erg mooi.
Het was heel bijzonder, ja. Dus dit stukje dragen we dan ook maar aan Jeannette op.
Zeker, dank je voor
jaren, die bijdrage. Zoveel werk heeft verricht, ja. May she rest in peace, prachtig mens was het. We gaan de laatste 2 minuten in. En dan komt er natuurlijk altijd een omwenteling, zo gaat het in het leven. En het is dat die hype van tattoos, dat las ik tenminste, dat het nu weer aan het afnemen is.
Ja, al onze vrienden die tattooartist zijn, ze zeggen het allemaal. Zowel in Amerika, als in Amsterdam, als in Rotterdam, als in Duitsland. Iedereen zegt van, the business is not going as well anymore.
Wat is er aan de hand? Waarom is dat ineens...
Ik weet het niet. Misschien is het gewoon. Misschien heeft de nieuwe generatie. Vinden ze dat minder belangrijk om getatoeëerd te worden? Dat kan een cultuuromslag zijn. Het kan ook een te groot aanbod zijn. Ik weet nog, in de jaren, begin jaren 2000 had je maar 40 shops in Amsterdam. Nu zijn het er 480 ongeveer. Ja, ik overdrijf misschien een beetje, maar zo. En dat is overal. Dus misschien is gewoon het aanbod uiteindelijk te groot, waardoor nu langzaam maar zeker de klappen gaan vallen. En alleen de. Ja,